dank je dat we hier samen mogen zijn, Heer Jezus, in uw naam. En dat we mogen vertrouwen dat u werkt, Heer, door uw woord, door uw geest. Heer, als we het hebben over aanbidding, oh, dan gaat het om u. Dan gaat het om Vader, Zoon, Heilige Geest. En help ons en leer ons, Heer, hoe we op een diepere manier u kunnen aanbidden. Heer, door de waarheid van uw woord heen, in Jezus' naam. Amen. Ja, we hebben het 3 weken lang over aanbidding. Daar is Theo vorige week mee begonnen en zal die ook volgende week afsluiten. En vandaag gaat het aanbidding, maar dan in perspectief van de namen van God. En de kinderen zijn ook in de dienst. En dat is mooi en dat is goed, want ik ben ook wel even nieuwsgierig. Ja, wat weten jullie, hè? Als we het hebben over aanbidding, wat is dat eigenlijk? Wie kan daar iets over roepen wat aanbidding is? Mag hard roepen. Nou, vertel eens. Wat is aanbidding dan volgens jou? Hard roepen, anders kan ik het niet helemaal horen. Als je plezier hebt en vreugde in het leven, daarmee eer je ook God. Dus die keur ik sowieso goed. Meer ideeën bij kinderen. Wat is aanbidden? Het woord bidden zit erin. He, dus het is blijkbaar, en bidden is eigenlijk praten met God. Voor God zingen, ja. En is het alleen zingen, of zou het ook pratend kunnen? Of moeten we al de bidden, aanbidden, zingen? Ja, en als we dan zingen, dan is het niet zozeer dat we dingen vragen aan God. Dat is ook, heeft met bidden te maken. Maar aanbidden is dat we vooral ook zeggen in gebed, ja, hoe geweldig we God vinden. En hoe blij we zijn dat we zijn kinderen mogen zijn. En dat we ook geloven dat wat de Bijbel over hem zegt, dat het waar is. Als we dat doen, dan aanbidden we God. En we gaan vandaar over de namen van God. En de naam is belangrijk. Hey, ik ben hier voor jullie geld, maar ik vind mijn naam belangrijk. Hey, ik heet Arjan. En als iemand mij Arjun noemt, nou, dan luister ik wel. Maar dan voel ik, als dat heel vaak voorkomt, dan voel ik me niet helemaal gekend. En ik heet Zanting met een Z en GH. Dus als ik dan weer brieven krijg of mailtjes met Zanting met een S. Ja, dan snap ik wel dat het voor mij is. Maar dan voel ik me niet helemaal gekend. Dus het is belangrijk dat je bij naam gekend bent en dat je eigenlijk bij de juiste naam wordt aangesproken. En we zullen zien, dat is bij de Heere God ook zo. Dat was aanbidden, ja, dat we zijn naam of zijn namen kennen en dat ook betrekken in onze aanbidding. En Theo zei vorige week al, ja, aanbidding dat is veel meer dan alleen maar het zingen van liederen. En als we hier zingen samen, en we hebben het net gedaan, en als je dan met hart en ziel meezingt, of misschien zing je maar heel stil mee, maar komt het wel vanuit je hart, ja, dat is zeker aanbidding. Maar aanbidding is tegelijkertijd veel meer dan dat. Is veel meer dan alleen maar het zingen van liederen. Aanbidding is iets wat we elke dag kunnen doen. En niet per se zingend, ook door de week. Natuurlijk mogen we het uitzingen. Als we zegen ervaren, of als we ervaren dat God aanwezig in ons leven, actief is in ons leven, dat hij ons zegent, dat hij ons dingen van zichzelf openbaart. Zeker mogen we ook door de week zingen en daardoorheen hem aanbidden. Maar waar het vandaag om draait in deze preek, is, ja, hoe ziet aanbidding eruit op maandagochtend, als jij in je klas zit, of op je opleiding zit, en je wordt dan weer eigenlijk keihard geconfronteerd met het feit dat je de enige bent die gelooft. Dat je de enige christen bent in je klas. En dat je klasgenoten dat misschien zelfs wel raar vinden. Of dat je bijna gedrongen voelt om keuzes te maken vanwege de groep waar je in begeeft. Waar je denkt, ja, maar eigenlijk wil ik die keuzes toch niet maken. Nou, hoe ziet aanbidding er op dat moment uit? En hoe ziet aanbidding eruit op dinsdagmiddag? Als je opnieuw wordt geconfronteerd met die sombere gevoelens, die negatieve gevoelens, misschien wel die depressieve gevoelens. En er zo weinig positiviteit te vinden valt, te voelen valt, te herkennen valt in je denken. Hoe ziet aanbidding er op dat moment uit? Hoe ziet aanbidding eruit op woensdagavond? Als je misschien wel weer keihard wordt geconfronteerd met allerlei onvervulde verlangens. Misschien op het gebied van relatie. Dat je wel verlangt naar een relatie omdat die er niet is. Of misschien wel onvervulde verlangens binnen een relatie. Of denk aan een kinderwens. Of denk ook aan onvervuld verlangen in van, ja, je wil wel zo graag dingen van God ervaren. En dingen voor hem doen. Maar je ervaart er zo weinig bij. Je voelt er zo weinig bij. Je zou zoveel meer willen verlangen en ervaren van God in jouw leven. Onvervuld verlangen. Maar hoe ziet aanbidding er dan uit? Hoe ziet aanbidding eruit op donderdagmiddag? Als je misschien wel terugvalt in een ongezond patroon, in een oude gewoonte. Zo'n Romeinen 7 geval. Van ja, wat ik niet wil, dat doe ik. En wat ik wel wil, dat doe ik niet. Hoe ziet aanbidding er op dat moment uit? Hoe ziet aanbidding eruit op vrijdagavond? Als je zieke lichaam nog steeds niet beter is. En misschien ook wel niet beter wordt. Hoe ziet aanbidding eruit op zaterdag? Als je slecht nieuws krijgt. Hoe ziet aanbidding eruit als je zo'n week achter de rug hebt waar het soms moeizaam is. En waar je de keuze hebt om wel of niet opnieuw naar de gemeente te gaan. Waar je soms ook zo geconfronteerd wordt met broers en zussen die hier staan. Oh, met de armen wijd naar de hemel. Die helemaal op lijkt te gaan in aanbidding. En jij staat daar vanuit de week waar je komt. En denkt, ja, ik zou het wel willen. Maar ik zou niet weten waar ik het vandaan moet halen. Maar het is zo belangrijk als je dat gevoel hebt ook dat je er nu bent. Want we hebben elkaar erin nodig. Soms is het genoeg om alleen maar hier te zijn. En lukt het niet en hoeft het niet. Ik geloof dat het helpt. Dat als je een keuze maakt, ik wil God aanbidden. Ook al voel ik het niet. Ook al zie ik het niet. Ook al heb ik weinig van God ervaren. Ik kies ervoor om u te aanbidden. Zeker goed. Maar soms is het ook goed om hier gewoon te zijn. En je eigenlijk te laten optillen door je broers en zussen die aanbidden. Dat je wordt opgetild in het lied van de ander. Ook dat is aanbidding. Gewoon er zijn. En tegen God zeggen, ja, doe maar wat u wil. Ik heb u nodig, maar ik weet zelf even niet hoe het allemaal moet. Ja, aanbidding gaat er in ieder geval niet om dat we op al die momenten die we kunnen ervaren, dat we dan het juiste lied zingen. Of dat we dan met de juiste hartsgesteldheid het juiste lied zingen. Dat mag duidelijk zijn. Nee, aanbidding heeft op die moment er alles mee te maken hoe we op dat moment omgaan met de naam van God. In ons leven, in onze situaties. Maar dat is natuurlijk de eerste vraag. Ja, maar wat is dan de naam van God? Of wat zijn misschien namen van God waarin of waarmee we hem kunnen aanbidden? Dus dan heb ik wel hier even de kinderen nodig. Van ja, God is God. Maar heeft God ook een naam? Of heeft God meerdere namen? Wie kan de naam van God noemen? De Heer. Ja, dat is zeker ook een naam van God. Of een titel van God. Goeie. Wie weet er nog een? Heilige Geest. Ja, als je het over God hebt, dan heb je het drie keer over God. Hè? Vader, Zoon, Heilige Geest. Klopt, drie ene God. Nog meer. Yahweh, Jehovah. Zit een beetje in dezelfde hoek. Andere klinkers. El Elohim. Inmiddels zijn ook de oudere kinderen aangesloten bij het roemen. Mooi. Ja, maar dat is toch heerlijk, dat je gewoon drang voelt om dat wat in je hart zit, om dat te uiten. Papa. Abba, hè? Jezus die ons leert bidden, dan leert ons bidden, Abba, Vader. Zeker een hoe God wil dat we met hem omgaan. Emmanuel, prachtig. Nou, en zo zijn er nog veel meer namen. En het mooie is, God heeft zoveel namen, dat je er echt een behoorlijke studie van moet doen om ze allemaal te ontdekken. En allemaal te kijken ook wat ze betekenen. Je zou kunnen zeggen, ja, God valt ook niet in één naam te vatten. En alleen in het Oude Testament al kom je een hele verzameling namen van God tegen. En ik doe even een kleine opsomming, die zeker niet volledig is. Maar in het Hebreeuws heeft God in het Oude Testament onder andere, wordt hij aangesproken met de volgende namen. En dat zijn ongeveer de namen die ook hier in dit schema staan. De eerste naam is El. Dat betekent de eerste of de hoogste. Elohim, God. De God die betrokken is bij de schepping. Elohai Selichot. De God van de vergeving. Elohai Mauzi, God van mijn kracht. Adonai is een naam van God of een titel van God die we veel tegenkomen. Heer of meester betekent dat. El Elyon, God de Allerhoogste. El Shaddai, God de Almachtige. Yahweh Jireh, ik ben voorziener, een naam van God. Yahweh Rofe, ik ben heelmeester. Yahweh Nissi, ik ben banier. Yahweh Shalom, ik ben vrede, een naam van God. Jawel, Zebaot, ik ben legeraanvoerder. Jawel, Rohi, ik ben herder. Jawel, Yah, ik ben onveranderlijk. Jawel, Tzidkenu, ik ben rechtvaardig. En Jawel, Shama, ik ben aanwezig. Weet je, het is maar, halleluja, en dit is nog maar een kleine greep. Van namen van God uit het Oude Testament. En ook in het Nieuwe Testament zijn er nog genoeg andere namen te vinden. Wat alleen maar duidelijk maakt, echt, ja, namen. En titels schieten eigenlijk tekort om God in te vatten. Hij is zo groot, hij is zo overstijgend dat ja, we hebben niet genoeg namen om te kunnen vatten wie God is en hoe groot hij is. En tegelijkertijd geloof ik dat er één naam is. één naam die alles overstijgend is. Zoals de Bijbel hem ook aan ons aanreikt. En één naam waar ook al die andere namen in opgesloten zitten. En het goede kinderkerkantwoord vandaag is niet Jezus. Sorry. Dat zou je wel verwachten. Heel vaak is het goede antwoord Jezus, toch? Ik vond deze in de voorbereiding echt... De eerste dienst ook al, hè? Ik vond deze zo leuk bedacht, maar... Goed, die hou ik dan lekker voor mezelf. Nee, het goede antwoord is niet Jezus. Maar er is wel één naam waar al die andere namen hun betekenis in hebben. Waar ze een uiting voor zijn. En voor die naam moeten we naar Exodus 3. Naar de roeping van Mozes. We kennen, veel van ons kennen het verhaal wel. Mozes die groeit op aan het Egyptische hof. Hij is een Jood, maar hij groeit op als een prins van Egypte. Een goede opleiding, maar uiteindelijk komt hij in opstand. Je zou kunnen zeggen, maakt hij een fout en moet hij op de vlucht. En in Exodus 3 is Mozes al 40 jaar lang, hij is niet meer op de vlucht. Hij heeft gewoon een ander bestaan omarmd. Hij is nomade, hij is schaapherder. En hij is opnieuw met zijn kudde onderweg op zoek naar het volgende stukje groen. En dan gewoon 40 jaar later in een nieuw bestaan, dan plotseling in zijn dagelijkse beslommeringen. Pas boem, daar is God. En God is er niet zomaar in die brandende braamstruik. Nee, God die geeft daar een duizelingwekkende opdracht aan Mozes. Daar waar hij dacht dat er een leven achter hem lag, waar hij ook nooit meer iets mee zou kunnen, maakt God ergens zijn verleden open. En start hij een nieuw begin en geeft hij hem een duizelingwekkende opdracht. Mozes, jij zult mijn volk bevrijden uit de slavernij in Egypte. Nou, Mozes zegt allereerst natuurlijk, joh, wie ben ik, terecht. Maar uiteindelijk, hij accepteert die opdracht. Maar dan zegt hij, maar Heer, wie moet ik dan zeggen wie mij gezonden heeft? Wat is uw naam? Heer, wat is uw naam? En ik vind het mooi dat Mozes daar zo rechtstreeks naar vraagt. Maar wie bent u dan dat u mij zendt? En als we dan lezen het antwoord van God, want God maakt zich bekend bij naam. Dan lezen we in oudere vertalingen, ik ben die ik ben. Maar een correctere vertaling zou een veel actievere vorm van dat begrip moeten zijn. Ik zal zijn. Ik zal er zijn. Dat is de naam waarmee God zich bekend maakt. Ik zal er zijn. Mozes, als jij gaat, ik zal er zijn. En gaandeweg zal Mozes en met hem heel het volk, de zinderende kracht van die naam ontdekken. Want je denkt, is dat het nou? Ik zal er zijn. Maar als je gaat zien in de geschiedenis van Mozes, in de geschiedenis van het volk, in de geschiedenis van de kerkgeschiedenis, in de geschiedenis van mijn leven en jouw leven, dan denk je, wow, dat is inderdaad die overkoepelende naam. Ik zal er zijn. God is erbij. Bij Mozes, in de taak die hij hem toevertrouwt. God is erbij, bij het volk, in hun slavernij, in hun bevrijding, in hun woestijntocht, op weg naar het land en in de inname van het beloofde land. Hij verplicht zichzelf. God verplicht zichzelf in zijn naam om erbij te zijn. Op een hele actieve manier. Ik zal er zijn. En hij was erbij. Altijd. En hij is erbij. Altijd. Maar het Joodse volk, in die geschiedenis in het Oude Testament zie je, ze zijn iets kwijtgeraakt. En daarmee zijn wij ook iets kwijtgeraakt. Alleen al in hoe we deze naam in de Bijbel tegenkomen. Het gaat om de Hebreeuwse letters JHWH op zijn Nederlands uitgesproken. Dat bovenste teken, je moet van rechts naar links, hè? Dat is Hebreeuws. Populair, steeds populairder, er worden cd's over uitgegeven, ik zie steeds meer tattoos met deze teksten. Dus hij komt weer in de picture en dat is positief, zullen we dat in ieder geval zo zeggen. Maar twee dingen zijn verloren, als het gaat om deze vier letters. En er zit een hele geschiedenis achter, maar lang verhaal kort. JHWH is in onze vertalingen vaak vertaald met Heer. En heeft dan weer te maken met de Griekse vertaling van het Oude Testament. En op basis daarvan, Kyrios, waar ook Heer Jezus vandaan komt. Of dezelfde benaming zou je kunnen zeggen. Maar Heer is dan opeens Gods naam. Terwijl Gods naam is niet Heer, want Heer, dat is een titel. Heer is een titel, Heer is niet een naam. Dat doet tekort, het woord Heer. En je herkent het in je Bijbel, zeker als je het oude vertaling hebt. Dan staat Heer met vier hoofdletters. Of zelfs Heere, met nog een E erachter, met drie E's in totaal. Als het met hoofdletters staat, dan weet je, daar staat eigenlijk JHWH als titel. Als naam. Dus Heer, het is een titel. Maar God wil gekend zijn bij naam. Dat is een belangrijk verschil. Want een titel suggereert afstand. En een naam suggereert nabijheid. Ik werd voor de dienst vanochtend al grappend door een collega aangesproken. Hey, dominee. Nou, ik heb een hekel aan om, of ik vind het minder prettig, maar maakt allemaal niet uit. Maar, hey dominee, als iedereen die mij kent, mij altijd alleen maar aan zou spreken met hey dominee of hey voorganger. Dan denk ik, ja hallo, ik heet Arjan. Als je me kent, dan noem je me Arjan, dan noem je me niet dominee of voorganger of een rol of een titel die je hebt. Nee, ik ben Arjan. Hey Arjan, dat is hoe ik graag aangesproken wil worden. Niet iets afstandelijks als een titel of een beroep die je hebt, maar de persoon. En zo werkt het precies bij God ook. Heer is afstandelijk. Heer is een titel. Terwijl God, jij wil gekend worden van veel dichterbij. God is een God van relatie. Maar we hebben nog een probleem. Want we weten gewoon niet hoe we dit moeten uitspreken. Is het Jehovah wat een poging is? Dan heb je de klinkers van Adonai erin gevoegd. Of is het Yahweh? Dan heb je de klinkers van het Hebreeuwse woord van er zijn erin gevoegd. Of is het toch nog iets anders? Bizar eigenlijk, we weten niet hoe je dit goed uitspreekt. Dat wat zo groot is, dat wat zo belangrijk is, dat wat zo alles overstijgend is, de naam van God. We kunnen niet met zekerheid zeggen hoe je de naam van God uitspreekt. Hoe kan dat? Nou, je ziet, als je gewoon het Oude Testament bestudeert, dat die naam langzamerhand naar de achtergrond verdwijnt. Dat het volk er steeds voorzichtiger mee omgaat, totdat uiteindelijk zelfs de uitspraak ervan verloren gaat. En dat is belangrijk om te beseffen, die naam die speelde een hele grote rol. Toen Israël als volk ook in hun eigen land volk werd en natie werd. Priesters, die riepen de naam aan tijdens de offerdiensten. Koningen, die riepen de naam uit in de strijd. Profeten, die spraken in naam van de naam. In de psalmen lezen dat die naam, ik zal er zijn, Jehovah, die naam die werd bewonderd. Die werd gefluisterd, die werd uitgeroepen in persoonlijke gebeden. Ouders gaven zonen die vernoemd waren naar die naam. Heel de samenleving van het Joodse volk Israël was doortrokken van deze naam van God. Ik zal er zijn. De tempel die Salomo bouwde, was bij uitstek een plek om die naam uit te roepen. En hoewel ook de koningen daarna en hun onderdanen er een potje van maakten, nog steeds, ook in al die periodes, ging het volk 3 keer per jaar naar de tempel. Waarom? Om de naam eer te brengen, om de naam te aanbidden. Daar de naam ook te vieren. En dan zie je 587 de verwoesting van de tempel en vandaar de Babylonische ballingschap door Nebukadnezar. En in die ballingschap is de tempel er niet meer. Alleen de naam blijft nog over. Je zou kunnen zeggen, bijna in stilte gekoesterd. En als ze dan bidden om redding, als ze bidden om hulp, dan bidden we, oh Heer, red ons toch Heer, omwille van uw naam. Dat er niemand zal kunnen zeggen dat u te bespotten bent, want uw naam is dat u er bent. Maar hoe kunnen volken nou zien dat u er bent, als wij hier maar in ballingschap blijven? Omwille van uw naam, Heer, grijp toch in. En inderdaad, een deel van het volk kan terugkeren. God grijpt in. Maar na de ballingschap en de jaren langzamerhand verdwijnt die naam uit de mondelinge sfeer. Hij raakt verborgen in tempelrituelen. En uiteindelijk wordt die naam en nog maar 1 keer per jaar uitgesproken in het Heilige der Heiligen tijdens Grote Verzoendag. Totdat de naam uiteindelijk niet meer klinkt. In de tijd van Jezus wordt de naam niet meer gehoord. Waar JHWH in de boekrollen staat opgetekend, wordt voortaan Adonai gelezen. Het Hebreeuwse woord voor Heer. De Joden hebben het in hun gesprekstaal over Hashem, de naam. En hun gebedstaal dus over Adonai, de Heer. Het lijkt wel alsof Gods naam, die zoveel zegt over wie God is, die alles zegt over wie God is. Want als hij zegt, ik zal er zijn, dan zal hij er zijn als geneesheer, als almachtige, als redder, als herder. Hij zal er zijn. Maar de naam, langzamerhand, stroomt hij weg uit de tijd. Dat belangrijke woord, dat zo'n centrale plek inneemt in de Bijbel, in de geschiedenis van het volk. Maar misschien wel heel herkenbaar, want kan het ook niet zo zijn in onze levens? Dat die naam van God, ik zal er zijn. Het is langzaam is weggestroomd uit je leven. Misschien wel omdat je het ook te lang niet hebt ervaren dat God er is. Dat je nog wel gelooft, dat je misschien God aanzet bij de titel Heer. In een oprecht geloof, maar dat je denkt, ja, maar meer dan dat is het niet, want ik ervaar het niet. Of God blijft stil, of het lukt me niet om met hem te verbinden. Dat ook die naam langzamerhand is weggestroomd uit jouw leven. Daarom hebben we ook dat soort conferenties als Into His Presence. Omdat we geloven dat het nodig is en zo belangrijk is. Ja, ik zal er zijn. Dat gaat over aanwezigheid. Into His Presence gaat over zijn in de aanwezigheid van God. Dat doen we zeker ook als bewuste bouwsteen wat we geloven. Maar dat is wat we nodig hebben. Dat niet alleen maar geloven dat God er zal zijn. Maar uiteindelijk ook de omgeving creëren. En genoeg tot stilstand komen om te kunnen ervaren dat God er is. En daar ook op reageren. Daarom zitten die dagen apart, dus ik nodig je van harte uit om daar buiten te zijn. Maar op het moment dat die naam van God bijna lijkt te zijn verdwenen, ja, dan verschijnt daar Jezus. En wat blijkt? Zijn komst heeft alles te maken met de naam. Alles te maken met die naam van God, ik zal er zijn. Hij wordt geboren met onder andere die naam, Emmanuel, God met ons. Ik zal er zijn, Emmanuel, God met ons, God onder ons. Jezus als vervulling van die naam, ik zal er zijn. Jezus zichzelf, onder andere op verschillende manieren, refereert hij eraan, maar onder andere Johannes 12, vers 27, 28. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. En dan klinkt een stem uit de hemel. Ja, ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. Opnieuw zal hij de grootheid van zijn naam tonen. De naam is onuitsprekelijk geworden op dat moment, maar is niet verloren gegaan. En de naam wordt opnieuw zichtbaar in Jezus. Hij zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien, heeft ik zal er zijn gezien. Hij is de openbaring van die naam. En we zien in Johannes 8 dat hij zichzelf ook letterlijk presenteert als de ik ben. Zoals wij die ook kennen uit vertalingen. Jezus wordt weer uitgedaagd door allerlei Joodse leiders. Omdat hij beweert heeft dat hij Abraham gezien heeft. Die 2000 jaar eerder leefde. En dan zien we het antwoord van Jezus. Waarachtig, ik verzeker u. Voordat Abraham was, ben ik er. Maar letterlijk staat er. Eer Abraham was, ik ben. Ik ben. En elke Joodse geleerde op dat moment wist heel goed. En daarom was er ook dat verzoek om Jezus uiteindelijk te straffen. Waarom? Godslastering. Want Jezus zegt hier dat hij gelijk is aan JHWH. 7 keer ik ben in het Johannes-evangelie. 7 keer ik ben. Getal van de volheid. Hij is de ultieme ik ben. Hij is. Ik zal er zijn. Tot in de dood zal ik er zijn en zal ik laten zien. Ja, hoe Gods aanwezigheid in leven eruit mag zien. Zal ik laten zien dat het mij alles mag kosten? En zal ik laten zien, oh, dat machten van zonde en machten van dood uiteindelijk niet het laatste woord zullen hebben. Ik zal er zijn, zegt God. Kijk hier, mijn zoon. En zo kunnen we doorgaan in het Nieuwe Testament. Ook Paulus spreekt op die manier over in Romeinen 10. Jezus, hij laat ons de Vader zien. Hij laat ons opnieuw beseffen wat die naam van God daar werkelijk inhoud. We mogen het weer ervaren in Jezus. Want we zien het ook, Jezus zegt, ik zal er zijn. En het is geen Heer die boven de mensen staat en die alleen maar dingen op mensen legt. Jezus laat zien, ik zal er zijn, omdat hij naast de mensen komt staan. Omdat hij altijd aansluit bij waar iemand is. Elke situatie, denk aan de Samaritaanse vrouw. Jezus staat er niet boven. Jezus sluit aan. Denk aan Nicodemus. Jezus staat er niet boven. Jezus sluit aan. Hij staat ernaast. Ik zal er zijn. Altijd in alle omstandigheden. Je ziet het, hij doet het in dagelijkse beslommeringen. Jezus sluit erbij aan. In mensen met passie. In mensen met pijn. In de omgang met elkaar. Jezus sluit aan. Hij wil daar zijn. Waar de mensen zijn. Omdat hij vooral met mensen wil meeleven. En Gods naam dat ja, is gelijk zijn onvoorwaardelijke inzet. Gods naam is zijn absolute betrokkenheid. Gods naam is zijn zelfverplichting. Hij heeft zichzelf verplicht in zijn naam om betrokken te zijn. Omdat hij het wil. Omdat jij het waard bent. Omdat ik het waard ben. Daar draait het in de Bijbel om. Gods naam is zijn onvoorwaardelijke ja. Ik zal er zijn. Altijd. Overal. En dat zul je merken. Vroeg of laat. Maar heb vertrouwen in mijn naam. Zo zegt de Bijbel telkens weer. Heb vertrouwen dat ik er zal zijn. Hij zegt het tegen jou. Hij zegt tegen mij. Heb vertrouwen. Hou vast aan mijn naam. Keer op keer zien we in de geschiedenis dat hij het waar maakt. We zien het in de Bijbelse geschiedenis. Zichtbaar als gedenkstenen. Al die keer dat God in de Bijbel laat zien. Ja, hij maakt het waar. Ik zal het zijn. Maar we zien het ook in de kerkgeschiedenis. Keer op keer. Dat God zijn naam waar maakt. En als het goed is, zien we het ook in onze eigen levens. Als ik terugkijk in mijn leven. Dan kan ik heel veel momenten aanwijzen. Dat ik niet anders kan zeggen. Ja, daar was God bij. Ja, daar heb ik hem ontmoet. Ja, daar heeft hij beslissend gesproken. Ja, daar was die aanraking. Daar was zijn aanwezigheid. Ach, en weet je? Hij zag al mijn vormeloze begin. Toen ik nog niet eens bewustzijn had van God, was hij er al bij. Die gedenkstenen hebben we nodig. Om soms weer te beseffen, soms ervaar je het nu niet. En moet je terug naar je gedenkstenen. Ja, maar God was het toen wel. En God is gisteren, vandaag en morgen dezelfde. Dus als hij er toen was, dan mag je erop vertrouwen dat hij er nu is. Ook al ervaar je het niet, ook al zie je het niet, ook al zelfs misschien twijfel eraan. Gedenkstenen zijn nodig om te vertrouwen dat God ook vandaag zijn naam nog steeds waar maakt. En wat is dan uiteindelijk ware aanbidding? Als we het hebben over aanbidding, wat is dan ware aanbidding op maandagmiddag? Op woensdagochtend, op vrijdagavond en al die situaties die ik geschetst heb en andere. Op die momenten waarin het lied soms zomaar stilgevallen is in ons leven. Theo liet vorige week al vanuit de psalmen en openbaring zien dat twee zaken belangrijk zijn als het gaat om aanbidding. De eerste aanbidding vraagt om een keuze. En de tweede, de duisternis wil het roven. En dat geldt juist ook op die momenten door de week. Op die momenten is ware aanbidding niet zozeer dat we ons best doen om zo zuiver mogelijk, of staand, of knielend, of zittend, of een lied zingen. Dat is niet ware aanbidding op die momenten door de week. Ware aanbidding is dat we op die momenten vasthouden aan de naam van God. Dat we ervoor kiezen, die keuze maken, maar ik wil geloven dat u er bent. Ook hier, ook nu. Ook in deze situatie, ook in deze ziekte, ook in dit onvervuld verlangen, ook in deze gevoelens van negativiteit. Heer, ik vertrouw erop dat u uw naam ook vandaag in mijn leven gestand doet. Dat u er bent en misschien voel ik het niet. En misschien zie ik het niet. En misschien hoor ik het niet. Ware aanbidding is op dat moment vasthouden in vertrouwen dat die naam waar is. En elke dag waar zal blijven. Jezus belooft het ook zelf. Ik ben met jullie. Niet alleen maar op dinsdag en donderdag. Niet alleen van zondag op zondag. Elke dag. Elke dag tot aan de voleinding van deze wereld. Ben ik er. Ik ben elke dag. Ik zal er zijn. En het is voor ons soms moeilijk afstemmen. Soms is het heerlijk. Soms is het makkelijk. Soms is het één groot open kanaal. En ervaren we God. En horen we zijn spreken. En is er aanbidding als vanzelf. Waar we ook zijn. Heerlijk die momenten. Fantastisch. Moeten we van genieten. Moeten we ons helemaal in geven. En vooral ook anderen mee aansteken. Maar er zijn er die momenten. Waar het er niet is. En dan is aanbidding niet het zingen van een lied. Dan is het aanbidding vasthouden. Aan die naam. En niet luisteren naar die stemmen van de duisternis. Die proberen in te fluisteren. Joh. God, het is toch niet zichtbaar dat God er is? Je ziet toch dat alles misgaat? Je ziet toch de dingen die jij van plan bent, dat daar geen zegen op rust? Je ziet toch dat je weer de fout in gaat? Hoezo God zal er zijn in jouw leven? Er verandert toch niks in jouw gedachten? De omstandigheden met betrekking tot ziekte zijn toch niet anders geworden? Hoezo God zal er zijn in jouw leven? Die fluisteringen die altijd er maar zijn. Het is nodig om ze te ontmaskeren. En zeggen, ja, daar luister ik niet naar. Ik hou vast aan de naam, ik zal er zijn. Romeinen 8 vers 31 zegt dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. En dus mogen we erop vertrouwen dat God er zal zijn. Hij zal er zijn in ziekte. Hij zal er zijn in gezondheid. Hij zal er zijn in leven. En hij zal er ook zijn in sterven. Hij zal er zijn in de strijd. En hij zal er zijn ook in overwinning. Ook als hij heel lang uitblijft en het heel lang strijd is. Hij zal er zijn. Ja, ook in de depressieve gevoelens op dinsdag. Ook in de onvervulde verlangens op donderdag. Waar je wilt. Ook in de zorgen en de druk en de negativiteit die je kunt ervaren. Of de druk vanuit de groep waarbinnen je begeeft. Heer, ik aanbid u door vast te houden aan uw naam. Ik vertrouw erop dat u er bent. Dat is ware aanbidding als het er echt op aankomt. En laat je gebed dan maar zijn. O Heer, mag ik daar iets van ervaren? Mag ik daar iets van proeven? Mag ik daar iets van horen? Mag ik daar iets van zien? Spreek het uit. Roep het uit. Schreeuw het uit. Als het al te lang stil is, schreeuw het uit. Vertrouw op de naam. En bid tot je weer zult horen. Tot je weer zult zien. Want God zal er zijn. Dat is zijn naam. Hij heeft zichzelf vastgepind op die naam. Hij heeft zichzelf te bewijzen in onze levens. En hij zal het doen, vroeg of laat. Want we weten, ook Jezus zei, ik ben met jullie. Alle dagen. Ik ben er. Tot aan de voleinding van deze wereld. Amen.